Marcus 15, vers 16 tot 32. Dit zegt Gods woord. De soldaten die leidden hem in de voorhof, dat is het praetorium, en zij riepen de hele legerafdeling samen, en zij deden hem een purperen mantel om, en na een doornenkroon gevlochten te hebben, zetten zij hem die op en begonnen hem te begroeten. Gegroet, koning der Joden! En zij sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem, en ze vielen op hun knieën en huldigden hem. En toen ze hem hadden bespot, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn kleren aan, en ze leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En ze dwongen een voorbijganger, en zekere Simon van Cyrene, die van het veld kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen. En ze brachten hem op de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. Ze gaven hem met myrrhe gemengde wijn, maar hij nam die niet. En zij kruisden hem en verdeelden zijn klederen door het lot erover te werpen, wat ieder mocht nemen. Het was nu het derde uur toen zij hem kruisigden. En het opschrift met zijn beschuldiging luidde: de koning der Joden. En met hem kruisigden zij twee rovers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerhand. En de voorbijgangers lasterden hem, terwijl ze hun hoofden schudden en zeiden: ha, u die het tempelhuis afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. Evenzo spotten ook de overpriesters onder elkaar met de schriftgeleerden en zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij zien en geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. Tot zover een stukje uit Gods woord. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar als je de beschrijving van Marcus' kruisiging aandachtig leest, dan merk je dat er daarin een rode draad te ontdekken valt. Jezus wordt namelijk bespot, beledigd en uitgelachen, op sarcastische wijze vernederd en te schande gemaakt. Kijk maar eens even in vers 16 tot 20, dan vindt u hoe de soldaten zich amuseren door hem te bespotten, te bespuwen, te beschimpen. In vers 23 geven ze de Heer Jezus wijn met myrrhe gemengd, alsof dat hij een overwinnaar is die de beker heft, de heilsdrong doet, vooraleer hij zijn troon zal bestijgen. Wat een sarcastische vernedering, hij gaat naar het kruis. In vers 24 zien we dat die Romeinse soldaten de Heer Jezus van zijn klederen ontdoen. Ze ontnemen hem het laatste wat hij heeft. Het laatste beetje van zijn menselijke waardigheid wordt hem ontnomen. Vers 26 vind je het bespottende opschrift: koning der Joden. Maar dat hoort toch boven een koninklijke troon te hangen en niet boven een gruwelijk foltertuig, waardoor iemand een verschrikkelijke dood gaat sterven. Vers 29, dan zie je de voorbijgangers sneren. Lasterlijke, boze woorden spuwen ze uit. Vers 31, dan vind je de leiders van het volk, overpriesters, schriftgeleerden, die drijven de spot en vernederen hem. Vers 32, zelfs zij die met hem gekruisigd waren, die laten zich ook volledig gaan. Ze nemen deel aan dit afgrijzelijke schouwspel, door hem met smaad te beladen. Marcus, vrienden, wil ons laten zien dat de Heer Jezus niet alleen de kruisdood zal sterven, maar dat hij op het kruis bespot, vernederd en tot schande werd gemaakt. Nu, waarom dit zo'n belangrijk onderwerp is voor Marcus in zijn antieke biografie, daar hebben we de vorige 2 bijbelstudies uitvoerig over nagedacht. Maar vanmorgen, vrienden, wil ik Jezus' bespotting op het kruis benaderen vanuit de vraag: wat heeft het ons vandaag te vertellen? Wat wil de Geest van God ons hierdoor leren? Er zijn 3 dingen die ik voor je aandacht wil brengen. Die bespotting hier, die leren ons iets over ons eigen hart. Maar ze leren ons ook iets over Jezus' hart, wat hem drijft om dit te ondergaan. En deze bespottingen hier, die kunnen ons ook, als wij toelaten, ons innerlijk veranderen en ons vormen naar Jezus' hart. Wat leren die bespottingen ons over ons eigen hart? Wel, 2 dingen. De bespottingen tonen ons dat wie Jezus zegt te zijn, onze absolute vijandigheid opwekt. Wie hij beweert te zijn, dat wekt bij ons van nature hartgrondige haat. Lees maar eens en kijk maar eens waarom ze hem zo bespotten. Is het omwille van de bergreden dat ze de Heersers bespotten, omdat hij die gegeven heeft? Lachen ze hem uit om zijn wijze uitspraken? Nee, ze bespotten hem omwille van zijn groteske uitspraken die hij gedaan heeft. Wie hij beweert te zijn, wat hij gezegd heeft te zullen doen. Hij beweert de lang verwachte zoon van David te zijn. Zie wat ze zeggen. Ben jij nu de Messias waarvoor wij moeten buigen? En vooral vinden we hier dat wat de Joden zo hoog zit, dat hij gezegd heeft een tempel te vervangen. Ga jij nu de tempel vervangen? Word jij nu de nieuwe weg tot God? Waarlijk, ben jij de redder van de wereld? Wel, begin dan maar een keer met jezelf te verlossen. Zie je, vrienden, wat de Heer Jezus claimt van zichzelf, is in de ogen van Jood en Romein belachelijk degoutant, absurd en bespottelijk. En vandaag, vrienden, is dat eigenlijk niet anders. Niemand van ons kan van nature die exclusieve beweringen van de Heer Jezus verdragen. Het zijn juist die groteske beweringen die het verschil maken. Had hij dit niet gedaan, dan was het een heel ander verhaal geweest. Maar hij heeft ze gezegd. En het zijn die waanzinnige, grootse uitspraken die in ons hart weerzin en afschuw opwekken. Een opmerkelijke hedendaagse vorm van die hardgrondige afkeer die we hier vinden in onze tekst, die valt te ontdekken in een interessant commentaar van een romanschrijfster, Anne Rice noemt ze. Ze is ongeveer een tiental jaar geleden christen geworden, toen ze een historische roman wou gaan schrijven over het leven van de Heer Jezus. En zoals elke goede historische romanschrijver, heeft ze achtergrondonderzoek gedaan in zaken de betrouwbaarheid van het leven en het werk van de Heer Jezus. Ze ging dat gaan onderzoeken. Een onderzoek dat weliswaar heel haar leven heeft veranderd. Want in de afgelopen 50 jaar is er heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ware Jezus. Jezus die achter de evangeliën schuil gaat. En de bronnen waarop men zich dan vooral baseert, dat zijn de gnostische evangeliën en de evangeliën van Judas en Thomas. En de bevindingen van die onderzoeken, die zijn de wereld ingestuurd in populaire boeken en films, ondertussen ook als de Da Vinci Code en het verloren graf van Jezus. Want inderdaad, gedurende de afgelopen decennia zijn er in de wetenschappelijke wereld verwoede pogingen gedaan om de ware Jezus te onthullen. De historische Jezus, die achter de evangeliën schuil gaat, niet Jezus die akelige radicale uitspraken heeft gedaan. Maar Jezus heeft nooit beweerd een verlosser van de mensheid te zijn. Hij was een zeer aimabele, vriendelijke man. Een wijze leraar die gerechtigheid onderwezen heeft. Zo zegt men dan. Nu, Anne Rice ging dus onderzoek doen in al die recente wetenschappelijke studies. En wat ze daar aantrof was naar eigen zeggen werkelijk verbazingwekkend. En ik wil u een stukje voorlezen uit het nawoord van haar boek. Het leven van Jezus wordt Out of Egypt getiteld, dat boek. En ze schrijft het volgende. De bewijsvoering van de sceptici die erop aandrongen dat de evangeliën zeer twijfelachtig en te laat zijn ontstaan om ooggetuigen verslagen te zijn, die misten elke samenhang en stond bol van de gissingen. Verschillende boeken die ik gelezen heb waren niet meer dan een opeenstapeling van veronderstellingen, de ene gissing na de andere. Men kwam op basis van weinig of geen gegevens tot de meest absurde conclusies. Deze hele zaak voor een niet-goddelijke Jezus, die Jeruzalem kwam binnengestrompeld en om de een of andere reden gekruisigd werd, die niets van doen heeft met het latere christendom, dat beeld wat rondhing in de liberale middens waarin ik 30 jaar had verkeerd, dat beeld werd nooit aangetoond. En niet alleen was deze hele zaak volledig ongegrond, maar ik stootte op iets dat nog veel verrassender was. Ik ontdekte dat deze geleerden, onder wie er velen hun leven aan het onderzoek van het Nieuw Testament hadden gewijd, Jezus gewoon niet mochten en geen enkele sympathie hadden voor hem. Sommigen hadden medelijden en beschouwden hem als een volslagen mislukkeling, anderen maakten over hem spottende opmerkingen en nog anderen betoonden openlijk hun afkeer. Zoiets ben ik in al mijn onderzoekingswerk nog nooit tegengekomen. Neem je bijvoorbeeld de mensen die een studie maken over het Elisabethaanse tijdperk. Zij zijn er toch niet op uit om te wijzen dat koningin Elisabeth een idiote was? Zij maken geen schimpende opmerkingen en wijden hun carrière niet aan haar historische reputatie onderuit te halen. Occasioneel gebeurt het wel dat geleerden de levensgeschiedenis van een ware schurk gaan bestuderen. Maar zelfs dan nog hebben zij de bedoeling om het historisch belang van deze persoon voor de geschiedenis aan te tonen. Maar algemeen gesproken brengen geleerden hun leven niet door in het gezelschap van historische figuren die ze openlijk verachten. Maar deze Nieuwtestamentische geleerden verafschuwen en verachten Jezus Christus. Ja, Anne was dus verbaasd dat sommige Nieuwtestamentische geleerden die hun leven gewijd hadden aan dit vakgebied, op zo'n minachtende, onrespectvolle wijze zich uitlieten over de persoon van Jezus van Nazareth. Het was de enige groep historische wetenschappers die zijn al haar historisch onderzoek was tegengekomen, die zich zo opstelt. En bij haar kwam dan ook de vraag op, waarom doen juist de mensen in dit vakgebied zoiets? Wat is hiervoor de reden? En het antwoord, vrienden, ligt in ons tekstgedeelte van deze morgen. Het zijn die uitzinnige claims die de Heer Jezus zich toe-eigent, die onze afkeer opwekken. En we gaan er alles aan doen om die te ondermijnen, om er wel vanaf te komen. En boeken die onder de noemer historische romans verkocht worden als de Da Vinci Code en de verloren graftheorie, dat zijn hedendaagse uitingen van deze hardgrondige afkeer. We kunnen de zaak waarop de Heer Jezus aanspraak maakt, we kunnen dat gewoon niet verdragen. En weet je waarom dat zo moeilijk ligt? Omdat Jezus' claims niet vrijblijvend zijn. Ze dwingen ons tot een alles of niet keuze. En dat haten wij allemaal. We worden niet graag gedwongen. Moest de Heer Jezus nu van zichzelf zeggen, ja, ik ben een leraar die jou de weg naar God kan wijzen. Ja, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, oké, misschien. Maar misschien ook niet. En er kan wel een zekere grond van waarheid in die woorden zitten. Maar als de Heer Jezus zegt, je bent de enige zoon van God, ik ben de redder van de wereld, ik ben de koning der koningen, dan is het alles of niets, hè? Je kan Jezus niet zomaar een sympathieke, coole gast vinden, ofwel bewonder je hem, ofwel verafschuw je hem en veracht je hem. Het is het een of het ander, een middenweg, dat bestaat niet. Maar wij mensen willen dat van nature niet. We willen meerdere opties openhouden, die vooral vrijblijvend zijn. Ja, we maken graag onze eigen keuze. We bepalen graag zelf wat wij goed vinden en wat niet. Maar ga ik het maar niet alles akkoord hebben wat Jezus hier beweert? Nee. We nemen een beetje Jezus, we nemen een beetje Boeddha en een snuifje Griekse wijsheid en we doen nog een social new age over. En dan denken we van onszelf dat we ruimdenkende mensen zijn. Nee, niemand moet ons dwingen. We willen ongebonden en vrij zijn. Onze eigen keuze maken alsof dat we zelf God zijn. We willen allemaal zo graag de redder zijn van ons eigen leven. En dat is nu wat de Bijbel precies de moeder van alle zonden noemt. En wanneer de Heer Jezus komt naast ons staan, dan komt het op in ons hart. En dan bewijst die innerlijke afkeer en spot onze vijandigheid. Want we kunnen zijn exclusieve claims niet uitstaan. Dat dwingt ons tot een keuze en het ontneemt ons onze vrijheid. En wij hebben daar van nature een hardgrondige afkeer van. We haten het en we gaan er alles aan doen om het te ondermijnen. Omdat het onze vrijheid ontneemt. En we willen daarvan af zijn. En wie dat niet aanvoelt vanmorgen en denkt, boh, zoals kijk ik niks tegen de Heer Jezus, maar ik ga ook mijn leven niet in zijn mandje leggen. Wel, sorry, maar dan ben je als persoon niet consequent. Of heb je nog niet goed begrepen wie dat de Heer Jezus zegt te zijn? Luister maar eens naar hem. Ofwel ga je hem verwerpen, ofwel ga je jezelf aan hem onderwerpen. De middenweg bestaat er niet. En wij haten dat gewoon. Onze vijandigheid voor de grootheid van Jezus' beweringen wekt haat in onze harten op van nature. En er is nog een tweede manier waarop dit gedeelte iets over ons hart toont. De bespottingen hier tonen hoe blind dat wij zijn voor de weg die Jezus in zwakheid gaat. Ja, Jezus doet wel grote uitspraken, maar zijn wegen zijn wel in zwakheid.
Hij komt in mijn machtsvertoon, gezeten op een strijdros, naar de geweldige leger naar Jeruzalem, nee. Nederig, gezeten op een ezelsveulen. En het patroon dat door die bespottingen heen loopt, dat laat ons zien hoe verachtelijk in hun blinde ogen Jezus wegen hier zijn. Ze zeggen hier tegen de Jezus, jij kunt onmogelijk onze koning, de lang verwachte redder, zijn, daarvoor ben je veel te zwak, man. Als hij koning was, dan zouden wij mensen dat hier niet kunnen aandoen, vriend. Als God werkelijk met je is, dan zou je sterk en zou je onoverwinnelijk zijn. En dan zal God jou beschermen en nooit toelaten dat dit jou overkomt. Je bent zeker de Messias niet, want God gebruikt geen zwakkelingen zoals jij. God werkt niet door kwetsbaarheid, door lijden, nog door pijn. Dat is hun houding hier. En die aanhoudende spot hier, die laat zien dat wij mensen van nature de grootste moeite hebben met zwakheid, lijden en pijn. Als de pijn en lijden in ons leven binnenkomt, dan zijn we geneigd om ons te verharden, om cynisch te worden en om te gaan spotten. Als de ene teleurstelling op de andere volgt in ons leven, dan beginnen we de gedachte dat God liefde is, ridicuul te vinden. Wat zeg je? Dat God liefde is? Sorry God, ik denk dat ik niet veel meer nog van uw liefde betoon kan verdragen. We beginnen cynisch en hard te worden. Minachting komt op in onze harten. Weet je waarom? Omdat wij ons superieur voelen. De enige reden waarom dat wij hard, cynisch en kwaad worden, is omdat wij menen dat we het veel beter weten dan God, hoe dat ons leven zou moeten verlopen. Wij weten toch perfect hoe dat scenario zou moeten gaan. Maar God, nee, God heeft het helemaal verkeerd voor. Want wij zien vanaf het begin al het einde. Wij zijn de alfa en de omega. Het begin en het einde. Maar lieve mensen, de spot laat zien dat dit de weg is waarlangs God aan het werken is. Als wij er ook zoals van overtuigd zijn dat God niet kan werken door moeite, zorgen en pijn, dan gaan we de grootste dingen die God doet missen. Maar ken je de ironie van het hele gebeuren hier? Die passanten die zeggen spottend, ha, jij die probeert de koning te zijn, de grote bevrediging. Wel, als jij op dat kruis blijft, dan gaat God nooit de wereld door jou kunnen redden, zeggen ze. Maar dat is nu wel precies wat God langs deze weg aan het doen is, hè? Die mensen hier waren ooggetuigen van het grootste wat God ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft gedaan. Maar het paste niet in hun denken, ze hadden geen vakje daarvoor en het ging gewoon aan hen voorbij. En misschien zijn er dingen aan de gang in ons leven die, als we daar zo over nadenken, ons voor de aandacht komen. Het leeft misschien ook bij ons de gedachte, zoals bij die mensen rond het kruis. Als de Heer met mij zou zijn, dan zou hij dat toch nooit niet toelaten. God kan toch onmogelijk en wat ik meemaak aan het werk zijn. Maar lieve vrienden, laten we die fatale denkfout niet maken, opdat we geen spotters worden. Die bespottingen laten zien hoe vijandig wij zijn voor Jezus zijn claims en hoe blind dat wij zijn van nature voor Jezus wegen in zwakheid. En ik weet het, dat is best heftig. Dat is maar een stukje van mijn boodschap van morgen. Maar als we de realiteit niet onder ogen zien, dan kunnen we ook niet zien wat de Geest van God ons wilt aanreiken. Want die bespottingen openbaren ons ook Jezus' hart. Ze tonen ons ook wat hem drijft om dit te ondergaan. Want door die schande en vernedering op zich te nemen, toont de Jezus wat het hem werkelijk om te doen is. Ja, het was eigenlijk nog niet eens zo gek toen die mensen hier riepen, als jij de koning bent, kom dan van het kruis af. Het lijkt erop dat die mensen al heel wat kaskrapers gezien hebben in de cinema. Want als je naar de bioscoop gaat en je gaat een actiefilm bekijken, een succesvolle actiefilm, ja, dan weet je alle voorhand in grote lijnen wat er zich precies zal afspelen. Het patroon is herkenbaar. Meestal gaat het in het begin van kwaad naar erger tot op een bepaald moment de verhaling een dieptepunt bereikt. En de held van de film die blijkt dan ineens een loser te zijn. Hij zit in de gevangenis of hij staat op het punt om neergeschoten te worden om maar iets te zeggen. Nu als je een film maakt en je wilt dat een gigantische flop is, Dan moet je ervoor zorgen dat die hele domme man sterft. Die de gevangenen sterft, dat die neergeknald wordt op straat. En dat zit. En dan krijg je de eindgeneriek. En dan krijg je allemaal naar huis gaan. Maar soms zeg je, van die films, dat je zegt van, oh, is dat dan? Nou, wat heb ik nu gekeken? Verstoor dat niet. Herken je dat? Maar meestal zijn dat geen kaskrakers in mensen. En films die mensen begrijpen en die werken, dan komt er een ommezwaai. Dan is er een uitkomst, dan ontsnapt hij uit de gevangenis, omdat ontsnapt hij aan de boom dat ze een naam op stond. Of komt de gekruisigde sterven van het kruis af, de tafels zijn omgedraaid en vanaf dan begint de comeback. He. De mislukkeling wordt een superheld, de lieveling van het publiek die alles en iedereen aan kan. En de vermeende tegenstanders worden verslagen en de film kent een happy end. En hoe denken die mensen hier rond het kruis? Zie maar eens wat ze zeggen. Jij bent toch de held van het verhaal, zeggen ze. Dan is nu de moment om dat te doen wat een held doet op zo'n moment. Anders ben jij een grote verliezer, vriend. Als God met je is, dan is nu het moment om van het kruis af te komen. Het is 11:55 en we zijn aan het wachten. Maar het probleem is, mensen, dat zij hier niet beseffen hoe uitnemend groot de Heer Jezus wel is. Weet je nog, de wind en de zee gehoorzamen hem. Hier is de schepper God. Voor hen is het groots om uit deze verloren positie terug te komen. Maar we weten dat de Heer Jezus toch een einde veel groter is. Hij laat juist zijn grootheid zien door niet van dat kruis af te komen. Dit is in de geschiedenis de allergrootste daad van zelfbeheersing. De schepper van hemel en aarde, die werd zwak. En hij bleef in afschuwelijke omstandigheden zwak. Hij deisde niet terug, hij onderhing en verdroeg die schandelijke vernedering. En misschien gaan ze zeggen, ja, waarom eigenlijk? Om dit een beetje te verduidelijken, dan moet je meenemen naar de culturele achtergrond in de dagen van de Heer Jezus. De cultuur dat de Heer Jezus in leefde was een schaamtecultuur. Een goede naam hebben, dat was in die dagen de enige manier waarop hij niet vergeten werd. Bleef herinnerd worden in de volgende generaties, voortleefde in de kinderen. Uw reputatie, dat betekende nagenoeg alles in die dagen. Maar wanneer dat uw naam een voorwerp van bespotting werd, en een vloek werd, dan was het de hel op aarde. Dat was het verschrikkelijkste dat hij ooit kon overkomen, dat uw naam geruineerd werd. En daarom was die kruisiging ook zo'n afschuwelijke nachtmerrie. Dat was het ergste wat dat in uw leven kon overkomen. Uw lichaam werd niet enkel gedood, maar uw naam, uw reputatie werd kapot gemaakt. Je bracht een eeuwige schande over uw familie en nabestaanden. Jezus werd niet enkel gedood aan het kruis, vrienden. Hij werd de schande gemaakt en zijn naam geruineerd. En toch nam hij het vrijwillig op zich. Maar waarom? Waarom? Er is in de Bijbel een psalm die in het opzicht heel interessant is. Psalm 2. En waarom is Psalm 2 zo interessant? Omdat hij onze realiteit laat zien van deze wereld. Hij toont ons het ware gezicht van de mensheid. Van de mens die meent te weten hoe dat het in deze wereld er moet aan toe gaan. En in Psalm 2 vinden we dat de mens het juk van God, menende te weten dat de wereld gerund moet worden, gooit hij dat juk van God van zich af. De mensheid meent God niet nodig te hebben. Maar weet je, het is een belachelijk vertoon. God, die zit in de troon en die lacht en die spot met ons. Ja, als wij menen dat wij God niet nodig hebben, dat wij zelf het in de wereld kunnen draaiende houden, dan verdienen we het om uitgelachen. Dan verdienen we het om bespot te worden. Want dat is ons verdiende loon. Voor onze rebellische houding, zelf God te willen zijn. En dat is de moeder van alle zonden, die de oorzaak is van alle ellende en miserie in de wereld. Maar in de profeet Jesaja, daar wordt ons getoond dat de komende gezalfde van God een leidende dienaar van God is. En in Jesaja 53 staat er van hem geschreven dat wanneer hij komt, dat de mensen hem zullen verachten en verhuizen. We zullen hem verwerpen en we zullen ons gezicht voor hem verbergen, staat er. En toch zal hij, zo vindt u in Jesaja 50, zijn gezicht niet verbergen, wanneer hij door ons beschimpt en bespuwd wordt. Nee, vrienden, de Heer Jezus stierf niet alleen, hij werd ook te schande gemaakt. Maar waarom? 2 Korinthe 5 vers 21 zegt, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De Heer Jezus nam de schande op zich. Zijn reputatie werd er niet gedaan. Zijn naam werd kapot gemaakt. Opdat wij voor eeuwig een naam zouden kunnen hebben bij God. In Openbaring hoofdstuk 2 vers 5 wordt ons getoond dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft en hem trouw blijft in dit leven, een witte steen zal ontvangen. Met daarop een naam die niemand kent. Een steen, beter gezegd, die ons hoogstpersoonlijk door de Heer Jezus zal worden aangereikt. We zullen het uit zijn hand ontvangen. Een steen met een naam die weergeeft wie jij voor hem bent. Wat jij voor hem betekent. Want hij heeft je lief. Ja, de Heer Jezus Christus nam de schande op zich, vrienden, zodat wij voor eeuwig zijn heerlijkheid zouden kunnen genieten. Hij stierf niet enkel voor ons, maar hij droeg onze schande. Hij werd in onze plaats tot schande gemaakt. En als we dat nog niet zo goed begrijpen, dan beseffen we nog niet te volle wat God in de Heer Jezus Christus ons geschonken heeft. Wat het betekent om christen te zijn. Maar dat is wat de Geest van God ons wil laten zien, lieve mensen. En deze bespottingen die tonen ons niet enkel ons hart en het hart van de Heer Jezus, maar ze kunnen ons ook helpen, vrienden, om te worden als Hij. En dat is mijn derde puntje. We hebben al gezegd vanmorgen dat we niet goed overweg kunnen met lijden en pijn. Lijden en pijn kan gemakkelijk bij ons tot verharding leiden en ons maken tot spotters die Gods liefde zwaar in twijfel trekken. Van de apostel Paulus weten we dat hij worstelde met een zeer ernstig probleem. Wat het juist was, weten we niet precies. Sommigen denken dat hij leed aan een ernstige oogaandoening. In elk geval kostte het hem heel veel moeite. Hij noemde het voor zichzelf een doorn in het vlees. Het was een zware last voor hem. Hij leed eronder. Het was een zwakheid. En driemaal bad hij de Heer of deze toorn in het vlees van hem mocht weggenomen worden. Maar de Heer antwoordde dat zijn genade hem genoeg was. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zegt Paulus ook later dat hij welgevallen heeft aan zwakheden, want dan, zegt hij, wordt Gods kracht in mij openbaar. Ja, al goed en wel, maar hoe kan Paulus onder zo'n moeilijke omstandigheden het opbrengen om dit te verdragen? Hoe kon Paulus zo geduldig en zelfs met innerlijke blijdschap dit leed ondergaan? Waarom verhardde die doorn in het vlees hem niet en werd hij zachtmoediger dan andere mensen? Wel, Paulus die herinnerde zich Jezus doornen, de ultieme doornenkroon. En zoals Paulus driemaal gebeden had dat deze doorn van hem zou weggenomen worden, zo had de Heer Jezus ook in de Hof Gethsemane driemaal gebeden dat die beker vol lijden van hem zou weggenomen worden. Maar de Vader zei tot hem, Zoon, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Alleen door uw zwakheid kan mijn opstandingskracht in deze wereld worden losgelaten. En Paulus die dacht bij zichzelf, als Jezus zonder klagen dit ultieme lijden voor mij kan ondergaan, dan kan ik ook lijden omwille van hem. Als in zijn zwakheid Gods kracht in de wereld openbaar wordt, dan weet ik, als ik mijn zwakheid uit Gods hand ontvang, dan zal Gods genade ook door mij Jezus' opstandingskracht, Jezus' opstandingsleven in en door mij loslaten. En toen dat Paulus dat begon duidelijk te zien met de ogen van zijn hart, dat Jezus in zwakheid gekruisigd was en het lijden onderhing, werd zijn hart ook veranderd, zodat wanneer dat er zwakheid in zijn leven kwam, hij het kon aannemen. Dat het hem niet aanzette om hard en cynisch te worden en een spotter te zijn. Het voorbeeld van de Heer Jezus Dat is trouwens wat de apostel Petrus ons letterlijk op wijst als het gaat om het lijden van de Heer Jezus. Kijk maar eens in 1 Petrus 2, vers 21 tot vers 24. Dat is de tekst waar ik eigenlijk mee wil eindigen. 1 Petrus 2, vers 21. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde begeen en over een mislipping geen leugen kwam. Hij werd gehoond, zie je, en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruisschot opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Nou, een bijzondere tekst. Broeders en zusters, ik denk dat we het allemaal heel moeilijk hebben als het gaat om getuigen van de Heer Jezus Christus in deze wereld te zijn. Dat we het heel moeilijk hebben wanneer we misbegrepen worden, wanneer we uitgelachen worden, dat we bespot worden. Daar hebben we het dan moeilijk mee. En toch maakt het deel uit van ons getuigenis. En we gaan dat moeten leren accepteren. Om de eenvoudige reden, kijk, vanaf het moment dat je gaat eerlijk getuigen, dat je een persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebt, dat God jouw vader is geworden, dat de geest van God in je woont, hoe denk je dat dat overkomt bij mensen die God niet kennen? Dan gaan ze automatisch denken dat jij van jezelf denkt dat je veel meer bent dan een ander, dat je veel betere mens bent. Dan zou ook reageren van wie denkt hij wel of wie denkt ze wel als is. Dat is net hetzelfde als wat de Heer Jezus zei. Het klinkt in de oren van mensen als grotesk. Wie denkt die persoon dat hij is? En wat denk je dat die reactie zal zijn? Natuurlijk gaan ze misbegrijpen. Dat kan ook niet anders. Het zijn geen christenen. En we mogen ook van hen niks anders verwachten, mensen. Ze kunnen het niet verstaan. En je mag het ook niemand kwalijk nemen, lieve mensen. Ze zullen het nooit verstaan. Maar wij horen wel te treden in de voetsporen van hem die veel geleden heeft, zo hebben we gelezen, en niet dreigde. Hij die ons die witte steen aanreikt, met een nog onbekende naam, die weergeeft wat wij voor hem betekenen. En dat moet ons genoeg zijn, vrienden. Hij droeg voor ons de schande, zodat ons nu de heerlijkheid wacht. En wat maakt het dan nog uit wat andere mensen zeggen of denken? Wat maakt het dan nog uit? Laat die bespotting van Jezus u veranderen in de menselijke zwakheden die met pijn, lijden en ons leven op dat leren mee omgaan. Zonder dat we verbitterd worden. Zonder dat we hard worden. Zonder dat we cynisch worden. Hoop dat God in jou mijn leven doet wat we gelezen hebben, dat de Heer in Paulus zijn leven kon werken. Dat Jezus' goddelijke bespotting ons hart mag veranderen, zodat Jezus' hart in ons zichtbaar wordt. Dat zijn leven, zijn opstandingsleven, in u en mij geopenbaard wordt. Amen.